Degenen die dat willen, die kunnen, mogen opslaan 1 Samuel, 13e hoofdstuk. 1 Samuel, hoofdstuk 13. Proost. Even heel korte toelichting. Israël heeft strijd met de Filistijnen en de beide legers liggen tegenover elkaar. De strijd is nog niet begonnen, maar staat op het punt om aan te vangen. En dan gaan wij lezen in het 13e hoofdstuk van 1 Samuel vanaf vers 16. En dat begint met de naam van Saul. Saul nu en zijn zoon Jonathan en het volk dat zich bij hen bevond, lagen te Geba in Benjamin, terwijl de Filistijnen zich gelegerd hadden te Mikmas. En er trokken plunderaars uit de legerplaats der Filistijnen in 3 afdelingen. De 1 afdeling sloeg de weg in naar Ofra, naar het gebied van Sual. De 2e sloeg de weg in naar Bet-Goron. En de 3e sloeg de weg in naar de streek die uitzicht over het dal van Seboïm in de richting van de woestijn. Een smid was er niet te vinden in het gehele land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd, de Hebreeën mogen zich geen zwaarden of speren maken. Dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan, om ieder zijn zeis, zijn ploegschaar, zijn bijl of zijn sikkel te laten scherpen. De prijs nu was 2/3 sikkel voor de zeisen en de ploegscharen en 1/3 sikkel voor de hakken en de bijlen en voor het vastzetten van de prikkels. Zodat er op de dag van de strijd zwaard nog speer gevonden werd bij al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en zijn zoon Jonathan werden zij wel gevonden. Zodat er op de dag van de strijd nog zwaard, nog speer gevonden werd in Israël. Het stukje tekst dat we samen lazen, dat beschrijft de situatie aan het einde van de richterentijd. Israël probeert onder het juk van de Filistijnen vandaan te komen onder leiding van koning Saul. Israël was onder Filistijnse overheersing. Maar waar het mij om gaat is dat Israël mocht geen zwaard en speer hebben van de Filistijnen. Dus als zij een bijl wilden laten slijpen of een prikstok of een schoffel of waar ze mee werkten op het land, dan moesten ze naar de Filistijnen, letterlijk. Om hun spullen te laten slijpen en er ook flink voor te betalen. En de Filistijnen deden dat met opzet, want ze wilden niet dat Israël in het bezit kwam van een zwaard of een speer. En zo hielden ze Israël onder hun controle. Want in de oorlog is zwaardloos in die tijd is waardeloos. Dat is ook het thema van het woord. Zwaardloos is waardeloos. Aanvallen op Gods openbaringen. Nou, ik geloof niet dat ik een deur opentrap als ik zeg dat ook wij in een geestelijke strijd verwikkeld zijn, net als Israël. En zoals Israël eigenlijk zwaarden nodig had, zo hebben wij ook een zwaard nodig. En dat is een geestelijk zwaard, want wij maken deel uit van een geestelijke strijd. En die geestelijke strijd wordt nog steeds onderschat. Ik blijf het zeggen, ook in ons land. En daarom lijden wij verliezen. Maar die geestelijke strijd is reëel. En als je de geestelijke wapenrusting bestudeert, die vinden we in Efeze 6, vanaf vers 10, dan is er sprake van dat Paulus zegt in vers 17, hij noemt allerlei dingen die deel uitmaken van de wapenrusting, noemt hij op en dan heeft hij het in vers 17 over de helm des heils, dat is heel belangrijk, dat denken van ons, hè? Dat kan wel wat bescherming gebruiken met al die vuile, onreine pijlen in onze tijd. Maar dan zegt hij, en neem dan ter hand Neem de helm des heils aan, zet die op je hoofd, en het zwaard des geestes. En dat zwaard des geestes, we weten het, hij zegt, dat is het woord van God. Geen discussie over mogelijk. Het zwaard van de geest is het woord van God. En denk aan de Filistijnen. Er waren geen smeden in Israël, want de Israëlieten mochten geen zwaarden hebben. Beter dan wij christenen, hoor goed echt, beter dan wij christenen weten de machten van de duisternis, de kracht van het woord van God. Althans, als het goed gebruikt wordt. Niet de dode letter van de religie, want daar lachen ze om. Maar het woord dat levend wordt onder inspiratie in de zalving van de Heilige Geest. Het woord dat rema wordt en krachtig wordt in onze levens, dat vrezen ze. En ze weten dat dit woord een belangrijk ingrediënt is. Daarom proberen ze dat woord uit ons leven te halen, ons te ontfutselen. Het is geen probleem als het op je nachtkastje ligt. Het is geen probleem als het op je boekenplank staat. Maar het wordt een probleem als je het gaat lezen, als de Heilige Geest het leven maakt, als je het gaat geloven en toepassen. Dus er is potentie in het woord van God. Die potentie is er. En de machten weten dat. En ik ga het aantonen in deze preek. Ik ga het aantonen. Deelvolente zeg ik altijd voorzichtig, maar ik ga het aantonen. Het woord van God is krachtig. Kijk wat de Bijbel ons leert over het woord van God. Hebreeën 4, 12 tot en met 13. Het woord van God, wat is dat? Dat is levend en het is krachtig. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel, geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen. Is dat zo? Ja. Hoe weten we dat? De praktijk leert het. Al 2000 jaar lang verandert dit woord mensenlevens. Hopeloze, verknoeide, opgegeven mensenlevens worden veranderd door de kracht van dit levende woord. Waar psychologen en deskundigen in de gezondheidszorg het opgeven en zeggen, ja, er is geen hoop, daar komen mensen toch tot een verandering als dit woord de ruimte krijgt. En die mensen komen niet alleen bij Jan van der Bos op de bank, hè, met Hour of Power. Dat is maar een fractie van alle mensen die veranderd worden door dit woord. Want het woord is levend, het is krachtig en het is scherp. En waar de seculiere hulpverlening niet kan komen, kan het woord van God in de kracht van de geest komen. En waar de seculiere hulpverlening, en ik maak ze niet belachelijk, prijs God voor die mensen, laten we er ook voor bidden. Ik maak ze niet belachelijk, zeker niet, maar er zijn grenzen aan hun macht, maar niet aan die van Jezus. Wat een wapen vindt u niet, dit wapen. Als je het goed toepast, is dit zo'n mooi wapen. En de vijand weet het. En de geestelijke wereld weet het. Niet alleen de demonische dimensie weet het. Ook Gabriel wist het. Wat zei hij tegen Maria? Geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Maar het zal doen wat het gebiedt. Het woord van God is zo krachtig. Hij spreekt. En het komt tot aanzijn. En sommigen die denken, ja, hoe kan dat? Probeer het hoofd van God niet te begrijpen. Dan eindig je met hoofdpijn. God is machtig, dat woord is krachtig en de vijand weet het. De Filistijnen wisten het. Gabriel wist het. Geen woord dat van God komt zal krachteloos zijn. Nou, als wij strijd voeren, we hebben een tegenstander. Denk goed na. Wij hebben een tegenstander en we voeren strijd tegen die tegenstander. Wat vallen wij aan? Wat zegt de oud-marinier? De zwakke punten? Ja, ja. Maar wat heeft onze voorkeur, Kees? Wat zouden we het liefst aanvallen? Wat zouden we het liefst vernietigen? Het sterkste wapen. Sterkste wapen. Ja, toch? En die geestelijke wereld die weet, het woord van God, dat is het gevaar. Dat moeten we uitschakelen. Als ik praat, moeten ze lachen. Want het gaat over een hele hoop dingen waar geen kracht in zit. Maar als ik het woord aan het woord laat, is krachtig. Dan kan er verandering optreden. Dus het moet ons niet verbazen dat de vijand weet precies wat ons sterk maakt. Dat is gebed, dat is gehoorzaamheid, overgave, maar ook het woord. Dus hij valt het woord aan. Derde bladzijde van de Bijbel, wat doet die vijand? Hij valt aan. Eva had maar een heel klein bijbeltje. Nog geen A4'tje. Dat was de hele Bijbel toen. Later is al die ellende erbij gekomen, omdat Eva en Adam zich het zwaard lieten ontfutselen. En wat doet de slang? Let goed op hoe die aanvalt. Want het is een principe wat God ons toont. Het staat niet zomaar als een leuk verhaaltje in de Bijbel. Hier vindt een principe plaats. Hij valt het woord niet frontaal aan. Hij valt het woord subtiel aan. Hij begint met een verdraaiing. Hij komt niet met patsboem, dat is allemaal onzin wat je net gehoord van die God van je. Nee, hij zegt, de Heere heeft zeker wel gezegd. En dan zegt hij een halve waarheid. En hij vlecht er een leugen in. Hij zegt, de Heer heeft zeker wel gezegd, je mag niet eten van al de bomen die hier staan. En Eva denkt, hé, hij zit ernaast. Hij zegt, oh nee, zo is het niet. We mogen niet eten van slechts één boom. Van alle andere bomen mogen we eten. Maar ze is al in de discussie gelokt. Ze zit al in het gesprek. En meteen daarna komt hij met een ontkenning van het woord. Eerst de verdraaiing van het woord. Je ziet het in de hele geschiedenis terug. En daarna met een ontkenning van het woord. En Eva laat haar zwaard vallen. Hij zegt, God, ze heeft wel gezegd dat je gaat sterven als je ervan eet, maar je gaat helemaal niet sterven, joh. Weet je, God is bang dat als jij ervan eet, dan word je net als hij. Dan zul je als God zijn en dat wil hij niet, hij wil de touwtjes in handen hebben. En Eva die werd toch al geobsedeerd kennelijk door die vrucht. En ze eet. En wat die vrucht ook is, een kiwi, banaan, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat om de daad van ongehoorzaamheid. Ja, dat zou een ananas kunnen zijn. Daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat ook niet om of de reptiel of de slang gesproken heeft. Daar gaat het allemaal niet om. Moet je helemaal niet eens over discussiëren. De macht die slang symboliseert, Satan. En de aanvallen zien we in de hele Oude Testament, zien we hoe het woord van God aangevallen wordt. En ik moet oppassen dat ik niet allerlei voorbeelden die poppen nou op in mijn hoofd, dan ga ik weer vreselijk uitlopen, dat wil ik niet. Maar in het hele Oude Testament zien we dat het woord van God wordt aangevallen door de vijand van God. Ik moet me echt verzetten tegen alle voorbeelden. We zien het ook in de eerste eeuw, als het vlees geworden woord Jezus komt op aarde. Dan wordt hij ook fysiek aangevallen. Gisteren zeiden we het, de machten van de duisternis weten precies. Nou precies, ze weten in grote lijnen hoe Gods handel is. Want ze zijn ook een beetje op de hoogte van profetie. Ze snappen het niet altijd, maar ze zijn op de hoogte. We zeiden gisteren toen de 400 jaar van slavernij in Egypte voorbij waren. En de machten zich realiseerden, hé, dat volk gaat vertrekken uit Egypte. Het zal zich ontworstelen aan de macht van farao. Wat gebeurde er met alle jongetjes? Ze werden verdronken in de Nijl of ze werden gedood door het zwaard. Dus zeg ook niet dat God onrechtvaardig is als hij alle eerstgeborenen van Egypte later doodt. Wat mannelijk is, ook van de dieren. Het is wat Egypte gezaaid heeft. Dood en verderf onder de zuigelingen. Ken de hele Bijbel. Laat je niet intimideren door mensen die er alleen dingetjes uitpikken. Om de Bijbel te ondermijnen. Oude Testament, Jezus wordt geboren. Herodes komt erachter. Wat gebeurt er? Hij rekent uit naar wat de wijzen hem gezegd hebben over het verschijnen van de ster. En hij denkt, er kan geen 2 jaar overheen gegaan zijn, ik neem geen risico. En hij laat alle kinderen in Bethlehem tot en met 2 jaar door het zwaard doden. De Bijbel is geen sprookjesboek, mensen. Het is een gruwelijk boek, daar waar het de zonde betreft. En daar waar het ons gedrag en ons karakter exposeert. En als Christus ontsnapt is en naar Egypte gevlucht is, met zijn ouders, Jozef en Maria zijn gevlucht, ze namen Jezus mee. En als Jezus gekruisigd is, opgestaan en naar de hemel is gevaren, en de kerk begint zijn missie in de kracht van de Heilige Geest, wat gebeurt er? Tegenstand. Jacobus wordt gedood door het zwaard, 1 van de 12. Stefanus, een prachtige man, vol van de geest, wordt gestenigd. Er breekt vervolging uit. Het woord wordt aangevallen. Het zwaard wordt aangevallen. Eerste eeuw van de kerkgeschiedenis zien we dat ook. De openbaringen van God vormen een doelwit. De Romeinse keizers, ik heb gisteren gezegd, 80% zouden we opsluiten. Zouden wij medicatie geven, zouden we begeleiden, zouden we zeggen, joh, doe rustig aan, zoek een hobby, zoek een therapeut. Maar zij beheersten het hele toenmalige rijk. Gestoorde, krankzinnigen werden keizer. Dat is net zo verbazingwekkend als die nobody uit de Eerste Wereldoorlog. Ons in de Tweede Wereldoorlog stort. Hoe komt zo'n klein mannetje op zo'n positie? Hoe is het mogelijk? Moet je eens afvragen. Ja, je kan het verklaren aan de hand van de geschiedenis. Maar ik heb er andere reden voor. Wie geeft het beest straks zijn kracht? De draak. Wie gaf die kleine snorremans kracht? De draak. Maar hij moest wel terugbetalen. 6 miljoen Joden. Zigeuners. Andere mensen. En de christenen stonden ook op zijn lijstje. Een van de Romeinse keizers, Diocletianus, in een edict gaf opdracht om alle Bijbelboeken en alles wat met de Bijbel te maken had en met die christelijke gemeente, om ze te vernietigen. Ze moesten verbrand worden. Waarom? Wij mogen geen zwaard hebben van de vijand. Zoals de Filistijnen geen zwaard gunden aan de Israëlieten. Zo wordt dit zwaard wordt aangevallen. En alle keizers deden dat. Maar van Diocletianus weten we dat hij speciaal een wet vervaardigde daarvoor. Later, onder Constantijn de Grote, maakt God het weer goed en worden er 50 Bijbels, en onderschat het niet, want die moesten met de hand geschreven worden, 50 Bijbels op kosten van de staat werden er gemaakt. Op perkament. Heel duur. Het is niet onze Bijbeltjes die we gewoon van de drukpers krijgen. Aan het einde van zijn leven, eind 18e eeuw, voorspelde de Franse filosoof Voltaire, filosoof uit de verlichting, dat de Bijbel had zijn langste tijd gehad en het zou nog geen 100 jaar duren voordat de Bijbel in een museum zou belanden en het christendom was uitgedoofd. Voltaire, de verlichting. Ik moet ineens denken aan Volt. Zou daar het woord Volt vandaan komen? Voltaire, verlichting? Oh nee, hè? Dat is een grapje. Voltaire. Kreeg Voltaire gelijk? Nou, kennelijk niet, want hij was een filosoof uit de 19e eeuw. We zitten nu in de 21e eeuw. En de kerk is springlevend, wereldwijd, behalve in Europa. Maar wat gebeurde er? 50 jaar na de dood van Voltaire kocht de Geneefse Bible Society kocht zijn huis. En ze gebruikten de drukpersen van Voltaire om Bijbels te drukken. Dat is de humor van God. Dat is de humor van God. Ik ga je nog iets vertellen van Voltaire. Dat staat niet in de geschiedenisboekjes. Op zijn sterfbed schreeuwde hij om een priester. Werkelijk waar. En wat deden zijn geweldige vrienden, allemaal verlichte mensen? Ze keken de andere kant op. En hoe troosten ze elkaar? Hoe rechtvaardigden ze hun gedrag? Hij is gek geworden, joh. Hij is helemaal doorgeslagen. Nu heeft hij een priester nodig. Hij moet wel gek geworden zijn. Hij was niet gek, hij is nog nooit zo helder geweest als op zijn sterfbed. Maar die priester is nooit gekomen. Ze lieten het niet toe. Want hoe groot en invloedrijk en hoe geweldig we onszelf ook vinden, we eindigen allemaal in poederformaat. Weet je wat Stalin deed op zijn sterfbed? Wat zijn dochter heeft laten optekenen. Zijn dochter, hè? Hij stond op het punt om te sterven. En Stalin was een jonge man die priester wilde worden. Toen ontdekte hij het boek van Darwin. Wist hij veel, hij las het boek. Hij zei, we zijn in de maling genomen, we zijn bedonderd door die kerk. Hij heeft nooit echt onderzoek kunnen doen. En hij veranderde. En dit was zijn voornemen, hoor goed. Hij was ervan overtuigd dat God niet meer bestond, dat Darwin het bij het rechte eind had en zijn conclusie was, ik ga alle 10 geboden, ga ik overtreden. Nou, dat heeft hij gedaan. Vraag maar aan de miljoenen, meer dan 40 miljoen van zijn eigen landgenoten zijn door zijn toedoen gedood. En wat kon deze man op zijn sterfbed nog doen, getuigenis van zijn eigen dochter? Hij kon alleen zo zijn vuist hief hij op naar God, in zijn rebellie. Wat een verschrikkelijk sterfbed. Stalin, Jozef Stalin. Zelfs toen wilde die God weerstaan. Verschrikkelijk. Weet u, in de tijd van de apostelen, toen ze begonnen met prediken, waren ze een echte nachtmerrie voor de farizeeërs en de schriftgeleerden. Ze waren echt een nachtmerrie. Dan moet je voorstellen dat van heinde en ver kwamen de mensen naar Jeruzalem. Het toppunt, op het hoogtepunt, waren er meer belijdende christenen in Jeruzalem dan orthodoxe joden. Meer. En de mensen kwamen van alle streken, want die apostelen die hadden zo'n salving zoals Jezus. Iets minder misschien, maar net zo krachtig. Er gebeurden genezingen, wonderen, God bevestigde zijn woord. En de tegenpartij, dus de Farizeeën, de Sadduceeën, die bang waren voor hun positie en hun plaats bij de Romeinen, die konden niks anders doen dan ze gevangen nemen, ze slaan, ze intimideren, ze geeselen en te dreigen. Want ze hadden geen sterke argumenten. Ze konden ook het lichaam van Jezus niet tevoorschijn halen en te zeggen, kijk, daar is hij is dood. Want Jezus was opgestaan. Op een bepaald moment, dat vind ik zo mooi, dan worden ze weer opgesloten, de apostelen. En dan komt er 's nachts een engel. En hoe die het doet, die engel of die engelen, moet je boven maar vragen. Ik kan je dat even niet uitleggen. En de deuren gaan open. De wacht is in een slaap, in een shock. Die zijn gewoon bevroren. De deuren gaan open, de apostelen worden eruit geleid. Dat is de humor van God, denk ik. God laat de deuren weer sluiten, gaat op slot. De wachten worden wakker en die staan. Maar de apostelen zijn weg. En het mooie is, Dan zegt die engel niet tegen ze, nou jongens, jullie zijn vrij, maak dat je wegkomt, peren, wegwezen. Dat ze jullie niet vinden. Nee, zegt die engel, morgen ga je naar de tempel en je gaat weer het evangelie prediken. Je moet het een beetje proberen voor te stellen, anders dan leeft het niet voor je. En de volgende dag komen al die stoere mensen aan en die apostelen moeten gehaald worden, die wachten salueren, die gaan aan de kant, de deur gaat open. Hoe dan? Voor de insiders. Hoe dan? Ze zijn er niet. En even later komt er iemand die zegt, hey, die kerels die jullie me laten opsluiten, die zijn in de tempel, ze zijn het evangelie aan het prediken. Dat is humor. Dat is humor van God. En dan worden ze weer meegenomen, maar dit keer niet met geweld, want die menigte had ze gestenigd. En dan worden ze weer voorgeleid en het geestelijk kader is zo boos dat ze willen vermoorden, allemaal. Ze zijn helemaal door het dolle heen. En dan zegt Gamaliel, die heeft ook Paulus onderwezen, dit is wat Gamaliel zegt, mannen, bedenk wel wat je doet. Want als dit een streven uit God is, kun je het niet vernietigen. Als het niet uit God is, gaat het vanzelf over. En dan geeft hij 2, 3 voorbeelden van bewegingen die niet uit God waren, die spontaan begonnen waren en zijn uitgegaan als een nachtkaars. Hij zegt, het is met die gebeurd, het is met die beweging gebeurd, het is met die beweging gebeurd en ze zijn allemaal weg. Dus als dit streven uit God is, kun je het niet vernietigen, dan kun je het wel proberen, dus het heeft geen zin. En als het niet uit God is, lost het zich vanzelf op. Nou, we zijn 2000 jaar verder. En het is uit God. Want het is het woord van God. Dat niet krachteloos is, zegt Gabriel. Het woord van God waarvan Jezus zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Grote wereldrijken zijn al voorbij gegaan. Maar het woord van God is er nog steeds. En het zal blijven tot de wederkomst. Het eind van zijn leven, Voltaire, wat triest. Hij was een van de katalysatoren van de Franse Revolutie. Nou, mooi compliment. De opkomst van de moderne theologie in de 19e eeuw. Aanvallen nu niet van buitenaf, maar van binnenuit. Moderne theologen onder invloed van de verlichting kwamen tot de conclusie dat bepaalde verhalen in de Bijbel konden niet waar zijn, want ze kwamen niet overeen met de natuurwetten. Kwamen niet overeen met de natuur. Dus het kon niet. God kon nooit in Jezus zijn. Jezus kon nooit opgestaan zijn uit de dood. De wonderen en tekenen konden niet. En die beweging die heeft heel veel gesloopt van de kerk. Want ongeletterde mensen namen het gewoon over. Er was een theorie, net als, dat heeft heel lang geduurd, de man achter de kansel, die weet het wel. De man heeft ervoor geleerd, dus hij weet het wel. Maar ze beseften niet dat ook die mannen achter de kansel verschrikkelijk onderling verdeeld waren. Maar ze hebben heel veel slachtoffers gemaakt. En wat was nou de fout van die moderne theologen? Ze werden beïnvloed door de verlichting, door de wetenschap. Maar hun grootste fout, en ook vandaag de dag zijn er nog theologen die fout maken. Hun grootste fout, hoor goed, hun grootste fout is, en ik heb het vaker gezegd in predikingen en studies, ze hebben hun menselijk bevattingsvermogen genomen en dat werd hun meetinstrument om te bepalen wat God wel en niet kan doen. En dat is zielig. Ik blijf het zeggen, want ons bevattingsvermogen verandert met de jaren. Voorbeeld, aan het begin van de 19e eeuw, als je een foto wilde sturen van Amerika, van Nederland naar Amerika. Hoe lang duurde dat? 5 tot 8 weken. Nu heb je een smartphone. Je zegt even smile. Tjip, tjip. Je toetst de nummer in en boem, het is in Amerika. Wat is het grote verschil? Wat overbrugt die 5 of 8 weken? Een toename in kennis. Dus met andere woorden, die grijze liniaal van de mensheid, die is vergroot. Mijn liniaal niet. Centimeters blijven centimeters, maar mijn bevattingsvermogen vergroot. Als mijn schoonvader in de 18e eeuw had geleefd, was hij nooit meer dan 80 jaar geworden. Hij was gestikt in zijn, dan waren er ook geen sigaretten waarschijnlijk. Dat wordt een lastig verhaal. Maar stel, met zijn hartklachten was hij overleden. Maar hij leefde gelukkig in de 20e eeuw. En konden ze hem opereren. Als wij in de middeleeuwen hadden gezegd dat we op de maan zouden lopen. En we hadden foto's en beeldmateriaal. En we konden het laten zien op ons toestelletje. Kijk, daar lopen ze op de maan. Je was geëindigd op de brandstapel. Ze hadden gedacht dat je een heks was of een tovenaar. Maar het is zo. Het doet me denken aan Marion en Ketwiesel. Ken je die nog? Dus wat is nou de les? De les is dat ons bevattingsvermogen is mooi, wees er dankbaar en wees er zuinig op, maar ga het niet toepassen op God. Ga hier niet mee bepalen wat God wel en niet kan. U weet toch van het korreltje suiker? Daar zit alles in. Wij kunnen niet eens een korreltje suiker uit niets maken. Maar God propt er een heel mens in. En de apparaatjes die het bouwen. Jesaja keek even omhoog. Jesaja keek omhoog. En in het Midden-Oosten is dat een heel mooi gezicht. Dan kun je veel meer zien dan wij. Ontzettend veel sterren. Maar Jesaja had geen hulp van Hubble. Hij moest met blote ogen. En God zei, kijk eens. Hij zegt, mijn hand heeft dit uitgeleid. Als schapen heeft hij ze uitgeleid. Het is niet te tellen. Er zijn meer sterren dan zandkorrels op aarde. Het is duizelingwekkend groot. God zegt, mijn hand heeft het gemaakt. Jesaja, met wie wil je me vergelijken? Begrijp je nou hoe zielig het is om te zeggen van Jezus kan niet over water lopen? Wie bepaalt dat? Jezus kan geen water in wijn veranderen. Wie bepaalt dat? Als God dat wil, dan maakt hij water. Hij maakt zelfs taxi van water. Hij is nergens aan gebonden. Hij beheerst de materie. Dit moeten we echt pakken hoor. Dit kleine kippenverstandje van ons is mooi. Maar in vergelijking met Gods alwetendheid is het niks. En dat is de fout van de moderne theologen. Daarom staat er in de Bijbel, die de wijze vangt in hun sluwheid. Jezus zegt, Vader, ik dank u dat u het voor de wijzen verborgen hebt. Welke wijzen? Want er zijn heel veel intellectuele christenen, Nobelprijswinnaars die christenen zijn, in exacte wetenschappen die christenen zijn. Niet die wijzen, nee, de mensen die wijs zijn in hun eigen ogen. Die spreken van het oog en dan noemen het een slecht ontwerp. Goeie grutten, ze kunnen nog geen wimper maken. Ze kunnen nog, ja, fake wimpers. Mensen, word wakker, hè? Laat je niet intimideren. Hè? Laat het woord niet afpakken. En als laatste, aanvallen op het woord. We zien het ook in onze tijd. Niet alleen van binnenuit. Waar wordt het woord van God? Waar is het verboden? Kijk maar naar de landen. Kijk maar naar Open Doors. Kijk maar naar die hele lijst waar christenen vervolgd worden. Kijk maar naar de hele lijst waar de mensenrechten niet tellen. Kijk. Denk er eens over na wat ik zeg. Alle landen waar de mensenrechten niet tellen, waar dictators of rigide dictatoriale regimes, links of rechts, of ideologisch, politiek, theologisch gemotiveerd, de Bijbel is het verboden boek. Want de vijand weet beter dan wij hoe gevaarlijk dit boek is. Voormalig Sovjet-Unie werd je vervolgd. Je Bijbels werd in beslag genomen. Er waren geleerden bezig om de mythes aan te tonen vanuit het woord. Duizenden bestudeerden op last van de regering de Bijbel om de zwakheden eruit te halen en om overduidelijke bewijzen te komen dat het een mythe was. Alleen, helaas voor die mensen kwamen verschillende van die onderzoekers tot geloof. Want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. En nu zijn we bij de toepassing. Want wat doen wij met dit zwaard? Dat is heel belangrijk. Is dit zwaard door achterstallig onderhoud, heeft dit zwaard inmiddels de vorm gekregen of de afmeting van een dolk? Of een nagelfijl, nog erger? Kunnen wij met dit zwaard overweg? Als wij op een onbewoond eiland terechtkomen en we hebben dit boek niet, hebben we voldoende van het woord van God in ons om staande te blijven zonder de voeding uit dit woord? Hebben we voldoende olie, dat wil zeggen woord van God, kennis van woord, Heilige Geest in combinatie, hebben we dat? Kunnen we staande blijven als we eenzame opsluiting moeten ondergaan? Je weet nooit welke kant het op gaat. Dit is zo belangrijk. Kunnen we met dit zwaard overweg? Jezus liet het zich niet ontfutselen. Jezus was het vlees geworden woord. Jezus had dit woord niet nodig hoor, in de strijd tegen Satan. Toch gebruikte hij het. Waarom? Om ons een voorbeeld te geven. Hij was het vlees geworden woord. Als hij direct al had gezegd in die verzoeking, van ik wil dat je nu maakt dat je wegkomt, breek een persoonlijk record, slang. Hij was weg. Maar hij moest verzocht worden, staat er, net als wij. Op alle mogelijke manieren is Jezus verzocht. En hij gebruikte dat woord. Jezus, heb ik geschreven, kende het belang van dit zwaard. Hij hield het in handen. De Filistijnen kenden het belang van het zwaard. Ze zorgden dat Israël geen zwaarden kon krijgen of maken. Ze wilden het de Israëlieten onthouden. De machten van de duisternis kennen het belang en de macht van het geestelijk zwaard, het woord van God, en ze vallen het door de eeuwen heen aan. Dit zeg ik niet om op te scheppen, maar ik zie meer wat er op het kerkelijk terrein gebeurt en wereldwijd ten aanzien van het evangelie dan de meeste van ons. Dat komt omdat ik er voortdurend mee bezig ben en er onderzoek naar doe. Overal zie ik hoe dit woord subtiel of gewoon bot wordt aangevallen. Het wordt op alle mogelijke manieren wordt het ondermijnd. Echt waar. Tot in het hysterische aan toe. En daarom is er ook zoveel misleiding en er is zoveel dwaling. En lieve mensen, ook voor de jonge mensen, maar ook voor jezelf. Zorg nou dat je niet misleid wordt. Laat dit zwaard niet ontfutselen. Maak prioriteiten. Je hebt 24 uur in een etmaal. Kan je niet een kwartier met dit woord aan de gang, dan maak je mij niet wijs. En er is altijd wat, hè? Dan heb je schele hoofdpijn. En dan komt tante Betje in ene, na zoveel jaar, als je wil lezen. Of de kat van de buren, die slaat op hol. Er is altijd wat. Maar zelfs al komt prins Willem, of koning Willem, Alexander en Maxima, en je hebt een tijdschema ingeruimd voor de Bijbel, dan moet je zeggen, spijt me, ik kan u helaas niet ontvangen, dank u wel voor de eer, kunt u wat later komen. Want weet je, je ziet hem wel niet. En het is maar goed ook. Want je zou knettergek worden, we zouden het niet trekken. Je ziet hem wel niet, maar hij ziet jou wel. Hij ziet je in het verborgene. Ik kan er getuigenissen van geven. En dat is niet gefantaseerd. En dat staat ook in het woord. Weet je, als je een kwartier de Bijbel leest en je ook nog bidt, dat je het gewoon reserveert. Ajax of niet. Goede tijden, slechte tijden, nog belabberdere tijden. De rijdende rechter, de vliegende rechter, de zittende rechter, maakt helemaal niet uit. Maakt allemaal niet uit. Echt niet. Reserveer tijd voor dat woord. Want weet je met wie je in contact bent dan? Dat is een big shot hoor. Dat is de maker van de hemel en de aarde. De uitvinder van de mens. De schepper van al die vruchten waar je van geniet. Al die lucht die je inademt is van hem. Die longen zijn van hem. Die oren zijn van hem. Die ogen waarmee je naar de voetbalwedstrijden kunt kijken zijn van hem. Het gras waar die bal over rolt is van hem. Hij kan er ook niks aan doen dat Arsenal gelijk speelt. Ik had er wel een beetje de pest in. Ik hou van mooi voetbal. Maar dat heeft niks met de kijkers thuis. Dat heeft niks met het woord te maken. Maar waar het om gaat, lieve mensen. Hij is de geweldige schepper van hemel en aarde. Hoezo is bijbellezen saai? Hoezo is bidden saai? Je spreekt met het grootste van het grootste van het God zelf. En je mag ook nog eens de naam van zijn zoon gebruiken. Hoezo is bidden saai? Paulus zegt, sommigen hebben geen besef van God. Maak tijd vrij. Stel prioriteiten. Zeg, dit is leuk, dit is leuk, dat is leuk. Ik geniet van heel veel dingen hoor. Ga ik niet eens opnoemen, want dan wordt het weer een uur later. Maar ik kies wel prioriteiten. Daarom zegt Jezus, wie vader, moeder, zoon, dochter, weet ik veel, boven, lief heeft boven mij, is mij niet waard. Want dan kun je het niet goed waarderen echt. En is hij ook niet die schepper van hemel en aarde die alles gemaakt heeft, inclusief onze smaakpapillen en onze maag en ons hart en al die prachtige, ons zelfbewustzijn. Is hij ook niet dezelfde die mens geworden is in zijn zoon Jezus om ons een doorstart te gunnen op Goede Vrijdag? Is dat niet diezelfde God? Ja, dat is hij. Want Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij heeft onze vuiligheid op zich genomen. Laat het zwaard niet ontfutselen. En als je het niet in je handen hebt, zorg dat je er weer grip op krijgt. En houd het vast. En wees consequent. Zeg sowieso een kwartier voor God. Dat is niet die kerk in Amsterdam. Nee, een kwartier voor God. Minimaal een kwartier. Wat er ook gebeurt. Het journaal is altijd hetzelfde. Altijd. Dan is die weer de oudste vrouw van Japan. En die gaat dood. En dan komt er weer een ander. Die is dan de oudste vrouw. Dan wordt die stad wordt een aanslag gepleegd. De volgende dag is het in een andere stad. Het is veel ellende. Het is veel zonde. Het is alleen steeds op een andere plaats. Salomo zei het al, er is niets nieuws onder de zon. En het journaal wordt toch herhaald. Dus kies voor dat woord. Leer ermee te vechten. Het is een aanvalswapen. Het is een verdedigingswapen. Amen? Oké. Amen. Vader, dank u voor het zwaard. En dank u dat dit geen zwaard is om mensen te verwonden of mensen te doden, behalve dan de oude natuur. Dit is een zwaard, Heer, om scheiding te brengen tussen waarheid en leugen. Dit is een zwaard, Heer, dat licht geeft. Het is een lichtsabel, Heer. Want het verspreidt licht en het laat ons zien wat duister is, wat goed is in uw ogen en wat kwaad is. Het is een lamp op onze weg. Heer, we danken u voor het zwaard en we verootmoedigen ons als we het zwaard te weinig gebruikt hebben. Heer, we willen niet zwaardeloos zijn en daardoor geestelijk in de strijd waardeloos. Leer ons dit zwaard te hanteren. Maak ons zwaardvechters. van de liefde en de waarheid. In Jezus' naam. Amen. Amen.